Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in drie gedeelten. Allereerst uit het Oude Testament de profetie van Zacharia uit hoofdstuk 12. We lezen vanaf vers 10 en we lezen door tot hoofdstuk 13 vers 1. Daarna uit het Evangelie van Johannes hoofdstuk 19 de versen 25 tot en met 37. En daarna uit de eerste brief van Johannes hoofdstuk 5 de versen 6 tot en met 12. Dus Zacharia 12 vanaf vers 10 tot en met hoofdstuk 13 vers 1, Johannes 19 vers 25 tot 37 en 1 Johannes 5 de versen 6 tot en met 12.
Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadadrimmon in het dal van Megiddo. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis van David bijzonder, en hun lieder vrouwen bijzonder, en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder, en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hun lieder vrouwen bijzonder. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. We volgen in Johannes 19 vanaf vers 25... En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Er stond dan een vat vol edik en ze vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht en het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun beden zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist waren. Maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En vervolgen we in 1 Johannes 5 vanaf vers 6. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest en het water en het bloed. En deze drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder, want dit is de getuigenis Gods, het welk hij van zijn zoon getuigd heeft. Die in de zonen Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet geloofd heeft, de getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet.
Ook op deze laatste Lijdenszondag, gemeente, willen we samen stilstaan bij een moment uit het leven van de discipel Johannes. En vanmorgen als ooggetuige bij het kruis. En in het bijzonder willen we dan luisteren naar de versen 34, 35 en 37. Ook in het licht van de andere schriftgedeelten die we samen hebben gelezen. Dus de versen 34, 35 en 37. Maar een van de krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover de lezing van de tekst. Het is opvallend, gemeente, dat er één discipel is die bij het kruis van Jezus staat. Althans, van de andere discipelen lezen we dat helemaal niet. Er is er één. En dat is Johannes. De discipel die Jezus lief heeft. We hebben al gezien dat deze Johannes een bijzondere plek heeft in het leven van de Heere Jezus Christus. Hij lag immers aan de borst van de Heere Jezus tijdens het avondmaal dat de Heere Jezus heeft ingesteld. En deze Johannes is ook Jezus gevolgd, later in de hof van Caiaphas, waar ook Petrus was. En hij is ook meegegaan naar het kruis. En we hebben gelezen dat de Heere Jezus hem zelfs nog aanspreekt vanaf het kruis. En tegen hem zegt, zoon, zie uw moeder. En vanaf dat moment heeft Johannes de moeder van de Heere Jezus in zijn eigen huis genomen. En in dit gedeelte lezen we vanmorgen hoe Johannes laat zien dat hij als ooggetuige van de kruisiging van de Heere Jezus Christus ons het een en ander wil meegeven. En dat heeft in het bijzonder te maken met wat er gebeurt na het sterven van de Heere Jezus, dat zijn zij doorstoken wordt met die speer van die soldaat. En daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren. Johannes is ooggetuige bij het kruis. We letten allereerst erop, zijn getuigenis bevestigt de schrift. Johannes laat heel duidelijk merken dat wat hij ziet, dat dat waarachtig en betrouwbaar is. Dat de schriften in vervulling gaan. Dat wat in het Oude Testament geprofeteerd is, nu vervuld wordt in de Heere Jezus. In de tweede plaats letten we erop dat zijn getuigenis wijst op de fontein van heil. Want uit die zij van de Heere Jezus stromen water en bloed. En als we dan goed lezen wat we ook vinden in Zacharia 13 vers 1, dan zie je dat er door de Heere Jezus, door zijn sterven, een fontein geopend is. En dan in de derde plaats luisteren we naar zijn getuigenis vraagt om een geloof. Johannes maakt duidelijk dat hij dit allemaal heeft opgeschreven, wat hij gezien heeft bij het kruis, opdat u geloven zult. Dus Johannes is ooggetuige bij het kruis. Zijn getuigenis bevestigt de schrift, zijn getuigenis wijst op de fontein van heil en zijn getuigenis vraagt om geloof. Jezus is gestorven. In vers 30 lezen we dat Jezus zegt, het is volbracht. Zijn middelaarswerk op aarde is ten einde, heeft zijn doel bereikt. In de drieuurige duisternis heeft hij de toorn van God over de zonde gedragen. Hij is de zaligmaker van zondaar. En dan beschrijft Johannes het sterven van de Heere Jezus. Jezus boog zijn hoofd en gaf de geest. En Johannes geeft dan weer hoe er overleg is geweest tussen Pontius Pilatus en de Joden over die drie gekruisigde lichamen daar op de heuvel Golgotha. Want volgens de wet van Mozes moesten de misdadigers na hun executie nog dezelfde dag begraven worden. Maar dat is niet het argument wat hier wordt genoemd. Voor de Joden is volgens Johannes op dit moment veel belangrijker dat over enkele uren de Sabbat aanbreekt. En op de Sabbat mochten er geen lijken aan het kruis hangen. En het is ook nog een bijzondere Sabbat. Deze Sabbat was groot, zo lezen we. Het is de Sabbat die samenvalt met het begin van dat grote feest van de Joden, het Pascha. De Joden wilden absoluut dat alle lichamen van het kruis waren verwijderd. De feestvreugde van het Pascha moest niet bedorven worden door het afschuwelijke gezicht van lijken aan het kruisheuvel Golgotha. En die lichamen die werden normaal gesproken door de Romeinen van het kruishout afgehaald als de misdadigers gestorven waren. En vandaar het verzoek van de Joden aan Pilatus om de lichamen van het kruis af te laten halen. En de methode die dan de Romeinen gebruikten om de dood te versnellen, was als iemand nog niet gestorven was, om dan de benen te breken van de gekruisigde. Dat was een hele ruwe methode. De beide onderbenen werden dan met een zware ijzeren staf doorstoken en op die manier verbrijzeld. En zo werd dan de dood van de kruiseling versneld. En dat vragen de Joden nu ook aan Pilatus voor deze drie lichamen die daar aan het kruis van Golgotha zijn. Pilatus die willigt dat verzoek in. En de Romeinse soldaten die voeren ook die opdracht uit. En dan worden van de twee moordenaars die met Jezus gekruisigd zijn, die nog niet helemaal gestorven zijn, die nog in leven zijn, hun benen worden gebroken. Maar dan komen ze bij het kruis van Jezus. En dan is het opvallende dat ze zien dat Jezus al gestorven is. En dan vinden de soldaten het helemaal onnodig om de benen van Jezus te breken. In plaats daarvan gebeurt er wat anders. Een van de soldaten doorsteekt de zij van de Heere Jezus met een speer. Met een lange, dunne speer wordt Jezus doorstoken vanuit zijn zijde, dwars door zijn hart. En dat is een check om zo te zeggen, om ook daadwerkelijk het bewijs te hebben dat Jezus al gestorven is. Want uit de zij van Jezus vloeit water en bloed. En voor de soldaten is dat het bewijs dat Jezus ook echt gestorven is. En het is Johannes die dat detail heel nauwkeurig beschrijft in zijn lijdensevangelie. En hij schrijft er ook wat bij. Hij zegt, die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. Ja, wie heeft dit gezien? Nou, dat kan niet anders dan dat het Johannes zelf is geweest. We hebben al eerder gezien in het Johannes-evangelie dat Johannes zo over zichzelf spreekt. Hij noemt zichzelf niet bij de naam, maar hij bedoelt wel zichzelf. En zo is hij ook na het sterven van de Heer Jezus bij het kruis gebleven. En heeft hij op een afstand gezien wat er gebeurd is met het lichaam van de Heer Jezus. Hij heeft gezien hoe die twee andere kruiselingen nog niet gestorven waren en dat de benen werden gebroken, maar bij Jezus niet. En het kan niet anders of Johannes heeft er een bedoeling mee. Om hier uitvoerig aandacht te geven aan dat ene detail. Die zij van Jezus werd doorstoken. Hij heeft als laatste van de evangelisten zijn evangelie geschreven. Hij was al op hoge leeftijd waarschijnlijk. Toen hij deze woorden onder de leiding van de Heilige Geest heeft opgeschreven. Dus het was al jaren geleden dat hij bij het kruis van de Heer Jezus heeft gestaan. Maar hij herinnert zich dan nog heel goed wat hij daar gezien heeft. De doorstoken zij van de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest die heeft het de moeite waard gevonden om dat detail ook op te schrijven, zodat wij eeuwen later, nu wanneer wij het lijdensevangelie van de Heer Jezus lezen, dat ook wij vandaag op deze zondag die doorstoken zij van Jezus zien. Want Johannes zegt, wat ik getuig is waarachtig. Het is misschien goed gemeend om even te vermelden dat wanneer Johannes dit evangelie heeft geschreven in zijn tijd, dat hij te maken had met dwaalleraren die een andere opvatting en een andere visie hadden op het lichaam van Jezus. Er waren nogal wat dwaalleraars die zeiden dat Jezus niet een echt menselijk lichaam heeft gehad. Dat hij niet echt mens is geweest zoals wij. Ja, dat hij wel een lichamelijke gedaante heeft aangenomen, hè, om ons te lijken. Maar hij is niet echt mens geworden. Maar Johannes, die wijst zulke dwalingen met kracht af. Hij zegt, ik ben erbij geweest. Ik ben een ooggetuige geweest. Zoals er vandaag getuigen worden opgeroepen als er iets ernstigs wordt gebeurd. En dan worden mensen opgeroepen om zich te melden bij de politie en om te vertellen wat ze gezien hebben. Zo zegt Johannes, ik ben een getuige. Ik heb gezien wat er gebeurd is. Er kwam water en bloed uit de zij van Jezus. Hij is echt mens geweest. Hij is ook echt gestorven. Dat is geen schijnvertoning geweest. En Johannes laat dan ook zien dat wat hij gezien heeft, dat dat echt waar is, niet alleen, maar dat dat ook de vervulling van de schriften is. Want in het Oude Testament is al geprofeteerd van de dood van de Heer Jezus. In Psalm 34 wordt gezegd dat niet één van de beenderen van Jezus gebroken zal worden. En rond het Pascha heeft God al gezegd in het Oude Testament dat van het paaslam ook geen been gebroken mocht worden. Dat dat een gaaf lam moest zijn. Nu zo is Jezus het paaslam dat geslacht wordt. Een gaaf lam. Geen been is van hem gebroken. Maar het gaat er ons vanmorgen vooral om dat die zij van Jezus doorstoken is. En daarvan zegt Johannes nu vanmorgen ook in onze tekst. Dat is ook vervulling van de schrift. Dat is ook al door de profetie voorzegd. Dat Jezus doorstoken zal worden. Hij neemt ons mee. Naar de profetie van Zacharia, hoofdstuk 12. Zoals we dat vanmorgen hebben gelezen. In dat 10e vers waar we lezen. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Deze woorden zijn ook van toepassing op de Heer Jezus. Dus Zacharia profeteert al van mensen die Jezus zullen zien, die zij doorstoken hebben. Ja, wie hebben Jezus doorstoken, jongens en meisjes? Wat staat er hier in de tekst? Ja, dat is die soldaat die met die speer in de zij van Jezus gestoken heeft. Maar het is opvallend dat als je dan Zacharia 12 leest, dat daar nog van, zou je kunnen zeggen, een andere situatie sprake is. Daar lezen we dat de Heilige Geest wordt uitgestort. De geest van de genade en van de gebeden. En die uitstorting van de Heilige Geest, die zorgt voor een hele opwekking, een opleving onder het volk van Israël. Mensen gaan zien hoe zij God doorstoken hebben en ze gaan rouw bedrijven. Ze bedrijven rouw over hun zonde. Ja, daar is bij deze soldaat natuurlijk helemaal geen sprake van. En bij de andere Romeinse soldaten ook niet. Maar wel, ze hebben Jezus doorstoken. Dus zo, zegt Johannes, wordt ook dit schriftwoord van Zacharia vervuld op dit moment. Om te onderstrepen dat de dood van Jezus overeenkomstig de schriften is. Het sterven van Jezus, dat is geen noodlot. Dat is geen toeval. Het is de weg die de Vader gaat met zijn Zoon. Het is de Zoon die gehoorzaam is aan zijn Vader. In de schriften is al van deze weg gesproken die de Messias moet gaan. Jezus zal later zeggen, na zijn opstanding, moest de Christus niet al zo lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. Het is de weg van het sterven en van het kruis. En de dood van Jezus bevestigt dat hij de Messias is. Bevestigt de betrouwbaarheid van de schrift. Johannes is er ooggetuige van. Hij ziet wat er gebeurd is. Hij ziet wat er gebeurd is. En hij zegt, het is vervulling van wat Zacharia geprofeteerd heeft. Wat in Psalm 34 gezegd is van de Messias. Dus Johannes wil ons vanmorgen, gemeente, op deze laatste lijdenszondag allereerst bepalen bij de betrouwbaarheid van de schriften zoals we die ontvangen hebben door de Heilige Geest. In hem, in de schriften, leren we hem, de Heere Jezus Christus, kennen. Mag ik dat vanmorgen aan u en jou vragen? Hoe gaan wij met de Bijbel om, de schriften waarvan Johannes zegt, die zijn waarachtig en betrouwbaar? Misschien is er vanmorgen wel iemand in de kerk die zegt, ja, hoe leer ik nou de Heere Jezus kennen? Hoe weet ik nou dat hij ook mijn borg en zaligmaker is? Dan zegt Johannes vanmorgen, dat is door de schriften. Daar zie je wie Jezus is. De schriften worden vervuld in hem. De schriften laten de rijkdom van de gekruisigde en de gestorven Heere Jezus zien. Het volle heilswerk van de Heere Jezus is in de schriften van het Oude en Nieuwe Testament te vinden. Jongeren, lees je je Bijbel? Hoe lees je je Bijbel? Is het je verlangen om de Heere Jezus daarin te ontmoeten? Misschien zeg je ook wel, ja, ik merk daar weinig van. Maar neem je ook echt de tijd ervoor om te luisteren naar wat God in zijn woord zegt? Is het ook je gebed om de Heilige Geest, dat hij je zal leiden? Dat je de stem van de Heere Jezus hoort, ook in zijn woord en in de prediking? Slordigheid in het omgaan met de schriften, dat geeft geen geestelijke zegen. We kunnen de Heere Jezus alleen maar leren kennen door de schrift. Door de prediking van het evangelie. We lezen na de opstanding van de Heere Jezus dat hij het verstand van de discipelen opent, zodat ze de schriften verstonden. Ze zien ineens de lijnen die er lopen in de Bijbel van de Heere Jezus Christus. En ze zien ineens wie hij is. Het is niet alleen maar het fysieke zien dat de discipelen hebben ontvangen, zodat ze de Heere Jezus hebben leren kennen. Juist na de opstanding zie je dat hij ze bindt aan de schriften. En dat als hij straks niet meer op aarde is, dat ze met de schriften deze wereld ingaan en het evangelie van de Heere Jezus gaan verkondigen. En zo hebben wij de schriften ontvangen, zo hebben wij de Bijbel ontvangen. Hoe gaan we om met het woord van God, gemeente? Ouderen en jongeren, Johannes die bindt het vanmorgen op onze harten. We hebben het woord ontvangen, het profetische woord dat zeer vast is. En de Heilige Geest wil juist met en door het woord werken. De Heilige Geest die werkt niet los van de Bijbel en niet los van de prediking. De Heilige Geest werkt met en door de prediking heen. Daarom is het zo belangrijk om elke zondag onder de prediking van het woord te zijn. Hier gaan de schriften open. Johannes die onderstreept het vanmorgen. En hij zegt, wil je de Heere Jezus leren kennen? Lees dan de schriften. Kom dan onder de bediening van het woord. Bid om de Heilige Geest. Want zo wil God de Heere Jezus aan ons laten zien. Zodat we hem ook zullen omhelzen door het geloof en hem zullen kennen en met hem zullen leven. Is dat ook uw bevinding? Uw ervaring, dat in de schriften de Heere Jezus te vinden zijn. En dat daarom je Bijbeltje zo belangrijk voor je geworden is. Dat je zegt, ik kan die Bijbel niet meer missen in mijn leven. Die heb ik elke dag weer nodig. Om de Heere Jezus te mogen zien. Als de gekruisigde en de opgestane Heere Jezus. In wie al mijn heil en zaligheid te vinden is. Want dat is wat de Bijbel laat zien. En wat in dit ene detail eigenlijk op een hele indrukwekkende manier naar voren komt. Want Johannes zegt, er komt bloed en water uit die zij van de Heere Jezus. En dan moeten we weer even terug naar Zacharia 12. Ik zei al, deze tekst die citeert Johannes dan in het verband met de geestelijke opwekking die God teweeg zal brengen door de uitstorting van de Heilige Geest. Die tekst die Johannes citeert uit Zacharia 12, die wordt niet alleen vervuld, zou je kunnen zeggen, op dat ene moment daar op Goede Vrijdag, dat die soldaat de zij van Jezus doorsteekt. Nee, in Zacharia lees je dat er een veel bredere uitwerking is. Mensen die die Jezus doorstoken hebben, die zullen rouw klagen, die zullen bedroefd worden, die zullen hun zonde gaan belijden. Ze komen tot inkeer. Zacharia zegt, ze bedrijven rouw, alsof ze hun enige zoon door de dood verloren hebben. Zoveel pijn en zoveel verdriet hebben ze. Nou, misschien heb je het wel eens gezien. Iemand die ontzettend veel verdriet had omdat er een geliefd kind verloren was. Wat kan je dat aangrijpen? Verdriet en pijn vanwege verlies. Nou, zegt Zacharia, zo zal het ook zijn wanneer mensen zien, wanneer ze Jezus doorstoken hebben. Ja, kijk, en als je dan naar de tekst van vanmorgen kijkt, dan zeg je, ja, daar lees ik helemaal niks van. Ik lees geen rouw of inkeer bij die Romeinse soldaten die Jezus doorstoken hebben. En je krijgt het gevoel dat ze gewoon hun werk hebben gedaan en dat wanneer ze klaar zijn met hun werk, ze gewoon weer naar de kazerne gaan of naar hun woning. En als je het nog wat breder wilt trekken, de Joden die Pilatus gevraagd hebben om dat lichaam ook van Jezus van het kruis af te laten halen en zo ook indirect verantwoordelijk zijn voor dat doorsteken van de zij van Jezus. Ook bij die Joden zie je op dat moment geen enkele vorm van bekering of inkeer. Wanneer gebeurt dat? En dan zie je dat die profetie van Zacharia op meerdere momenten vervuld wordt. En steeds dieper vervuld wordt. Hij wordt niet alleen vervuld wanneer Johannes deze woorden schrijft, ze zullen zien in welke zij doorstoken hebben. Dit woord wordt ook later vervuld. En kijk dan eens even naar Zacharia 13 vers 1. Daar lezen we dat op het moment dat de Heere Jezus doorstoken wordt, dat er in diezelfde dagen een fontein wordt geopend voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Dus in diezelfde tijd dat Jezus doorstoken wordt, te dien dagen, zegt Zacharia, wordt er een fontein geopend en daar spat als het ware water uit. Je hebt misschien wel eens een keer een fontein ergens gezien, hè, in een stad waarin je een prachtige fontein hebt die maar water opbruist en water opgeeft en dat gaat maar door. En zo, zegt Zacharia, zal er een fontein geopend worden door Jezus die doorstoken is. En die fontein is een fontein van vergeving en reiniging. Het is een fontein tot bedekking van de zonde en tot reiniging van de zonde. En mensen die dat gaan zien, mensen gaan zien dat ze Jezus doorstoken hebben, dat ze Jezus gekruisigd hebben, ze komen tot inkeer. Welke dag is dat gebeurd? Op de Pinksterdag. In Jeruzalem. Waar Petrus verkondigt dat zij Jezus doorstoken hebben. Op de Pinksterdag gaan deze woorden nog verder in vervulling. Want in het bloed van de Heere Jezus dat uit zijn zijde stroomt en het water dat uit zijn zijde komt, dat is een teken van heil, van genade. En dan kom ik ook gelijk bij de derde schriftlezing. Uit 1 Johannes 5. Want het is wel opvallend dat deze Johannes die dat gezien heeft daar bij het kruis, dat water en bloed uit de zij van de Heere Jezus komt, dat hij juist in zijn evangelie dan in het vijfde hoofdstuk zegt over de Heere Jezus, deze is het die gekomen is door het water en door het bloed. Namelijk Jezus Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Nu ben ik de eerste om vanmorgen toe te geven dat dat nog niet zo'n gemakkelijke tekst is. En dat de lijnen doortrekken ook nog niet zo eenvoudig zijn. die daar wel eens mee bezig is geweest met deze woorden, ook uit 1 Johannes 5, die zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat er nog wat verschillende opvattingen zijn. Sommigen zeggen Jezus is niet alleen door het water, maar ook door het bloed gekomen. Dat betekent dat hij aan het begin van zijn bediening op aarde eerst gedoopt is met water in de Jordaan door Johannes de Doper. En dat hij later aan het kruis zijn bloed heeft gegeven tot vergeving van de zonde. Dus dat zou... dat zou dan betekenen dat het water ziet op het water van de doop en dat het bloed ziet op het bloed dat Jezus gestort heeft aan het kruis van Golgotha. Maar ik denk toch dat er een lijn is vanuit de tekst van vanmorgen uit Johannes naar wat hij schrijft in zijn brief. Hij heeft gezien dat bloed en water uit de zij van de Heer Jezus kwam. En dat bloed en het water, dat hebben onderstreept dat Jezus echt is gestorven. En dat hij zo een volkomen zaligmaker is. Dat hij zijn leven gegeven heeft. Dat zijn dood van oneindige kracht en waardigheid is. Zoals later door onze belijdenis wordt gezegd. Door zijn sterven is er heil en zaligheid. Zondaren kunnen tot inkeer komen. Zondaren kunnen vergeving van de zonde en de reiniging van de zonde ontvangen. Dus dat is de boodschap vanuit de tekst van vanmorgen. Uit dat water en dat bloed dat uit de zij van de Heer Jezus komt, daarin zien we dat een fontein, stromen van heil, deze wereld ingaat. Want juist door zijn bloed heeft de Heer Jezus Christus al onze zonden bedekt voor het aangezicht van God. Dat is het eerste. Dat bloed van de Heer Jezus, dat stroomt uit zijn zijde. Dat is er het teken van. Dat in zijn bloed vergeving van zonden ontvangen kan worden. We hebben bloed nodig, gemeente. Het bloed van de Heer Jezus. Om gereinigd te worden. Om voor God te kunnen bestaan. Net als jongens en meisjes in de paasnacht. Dat de Israëlieten het bloed moesten strijken aan de deurposten. Toen waren ze veilig voor de verderfengel. Zo is het ook met ons. We zijn alleen veilig achter het bloed van de Heer Jezus Christus. En door de dood van de Heer Jezus is er een fontein geopend. Tot vergeving van onze zonden. En die fontein laat zien dat er zoveel stromen van zegen vanuit de dood van de Heer Jezus naar ons toekomen. Dat zelfs de grootste van de zondaar bij hem mag komen om vergeving van de zonde. Dit is een overvloedige fontein. Met andere woorden, er is zoveel vergeving en genade te vinden. In de doorstoken zaligmaker is voor iedereen heil en vergeving te ontvangen. Wat u ook gedaan hebt. Hoe het er in uw leven ook aan toe is. Misschien denkt u wel, heb ik niet te erg gezondigd? Misschien denk je wel, heb ik het niet te bond gemaakt? Er zijn zoveel dingen in mijn leven gebeurd en het is zo eigenlijk een rommeltje geworden in mijn leven, dat ik me soms geen raad meer weet, dat ik denk, kan ik God daarmee wel onder ogen komen? Maar deze doorstoken zij van de Heer Jezus, waaruit water en bloed stromen, laat vanmorgen zien. Er is genoeg bij de Heer Jezus, ook voor u en jou, om vergeving van zonden te ontvangen. Kom tot deze fontein vanmorgen. Tot deze Heer Jezus met al je zonden. Beleid je zonden voor hem. Beleid je zonden voor God. Bij hem is vergeving. Bij hem is genade te vinden. Hoe groot onze zonden ook zijn. En niet alleen vergeving. Maar ook reiniging. Want dat water, dat ziet, ja, zo kun je dat denk ik wel zeggen, als je ook kijkt wat Johannes daarover schrijft in zijn vijfde brief. Dat ziet ook op het werk van de Heilige Geest, die ons vernieuwt. De Heilige Geest is ook door de Heer Jezus verworven, om ons niet alleen te laten zien dat er vergeving van onze zonden is, maar we worden ook van binnenuit gereinigd door dat bloed van de Heer Jezus, door dat water dat uit zijn zij gestroomd is. Dat is er een bewijs, dat is er een teken van. David die bidt in Psalm 51, ook om reiniging. En dat doet hij dan in een periode in zijn leven dat hij weer erg in de zonde is teruggevallen. Heel die geschiedenis van Batseba en Uria, u kent die. En toen had David ook weer reiniging nodig. Nee, niet alleen vergeving, maar ook reiniging. Heere, schep mij een rein hart, o God. Om weer in de wegen van de Heere te leven. En is dat ook niet wat we dagelijks nodig hebben? Die reiniging door de Heere Jezus Christus, dat we vernieuwd worden door de Heilige Geest, dat we een rein hart ontvangen, dat ook de zondige verlangens in ons hart gedood worden, dat ook de zondige begeerten in ons hart, dat we daarvan gereinigd worden en dat we nieuwe verlangens krijgen, verlangen om de Heere te dienen en de Heere te vrezen, in zijn wegen te gaan. Om voor de zonde bewaard te blijven. Je zou kunnen zeggen, en dan zeg ik het even met twee wat moeilijker woorden, dat de rechtvaardiging en de heiliging beiden hier te zien zijn. In die doorstoken zij van de Heere Jezus. Door het bloed van de Heere Jezus ben ik rechtvaardig voor God. En door het water dat uit de zij van de Heere Jezus stroomt, wordt duidelijk dat ik door de Heilige Geest vernieuwd word en gereinigd word. En dat ik een nieuw hart ontvang. En dat ik elke dag ook weer die reiniging van de Heilige Geest mag ontvangen. Is dat vanmorgen geen geweldige boodschap in deze woorden die Johannes ons meegeeft. Waarvan hij zegt, dat getuigenis is waarachtig en getrouw. Vergeving van zonde en reiniging. Dan kun je soms moedeloos worden als je je zonden weer ontdekt in je hart en in je leven. En soms denk je, er is geen beginnen aan om tegen de zonde te strijden. Dan laat deze tekst vanmorgen zien, in de Heere Jezus is zo'n krachtige bron om vol te houden. Om te volharden in de strijd tegen de zonde. Jonge mensen, geef het niet op. In de Heere Jezus is zoveel kracht. In jezelf is geen kracht, inderdaad. Maar in deze bron, deze heilsfontein, is zoveel kracht te vinden. Er komt zoveel genade van de doorstoken Jezus naar ons toe. Dat in hem alles te vinden is wat je nodig hebt. Ook in je strijd tegen de zonden in je leven. Misschien wel tegen bepaalde zonden in je leven. Waar je soms moedeloos van wordt, dat je die elke keer weer tegenkomt en je wilt er wel van af en je wilt er wel mee breken, maar het lijkt er wel op dat het niet lukt. Kom tot deze fontein. Indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, hij is een verzoening van onze zonde. Is dat geen wonder? Dat de Heere Jezus Christus een verzoening is en blijft. Dat al mijn zonden, ook die ik nog steeds doe, met zijn lijden en sterven bedekt zijn. En dat ik elke keer weer tot God mag komen om vergeving van mijn zonden. Dat God er geen punt achter zet. Dat God niet op een gegeven ogenblik zegt, nou heb je al zo vaak gevraagd om vergeving van zonden en nou ben je al zo vaak bij mij gekomen, nou moet het maar eens een keer klaar zijn. Nee, dat zegt de Heer niet. Wanneer wij met onze zonden tot hem komen, dan is hij getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En zo wil hij ons troosten met het kruis, met de dood van de Heere Jezus. Dat die dood van de Heere Jezus van zo'n kracht en waarde is, dat je in hem alles vindt wat je nodig hebt. Dat Jezus nog weer groter en heerlijker voor je gaat worden. Dat is de bedoeling, ook van vanmorgen hier in de kerk, op deze laatste lijdenszondag. Dat je nog meer in de Heere Jezus gaat zien. En dat hij zegt, hij is mijn zaligmaker, mijn volkomen zaligmaker. Al mijn zonden zijn door hem bedekt. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En hij reinigt mij ook door zijn Heilige Geest. Hij is bezig in mijn leven. Ja, dat werk komt hier op aarde niet af, maar hij gaat er wel mee door om ons te reinigen. En ondertussen bid ik met David, Heere, schep mij een rein hart en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Zo zal ik ook de overtreders uw wegen leren en de zondaars die zullen zich tot u bekeren. Heere, wilt u mij gebruiken als we getuigen van het kruis van de Heere Jezus, om ook anderen te laten zien dat er bij hem vergeving is en dat er bij hem vernieuwing is, dat ik het doorgeef, ook in mijn eigen omgeving. Dat wat ik zelf in de Heere Jezus zie, dat ik dat mag doorgeven, dat is immers toch ook wat Johannes doet. Johannes de discipel, welke Jezus lief had. Wat doet hij anders hier in dit gedeelte, maar ook in zijn brief die we hebben gelezen, dan alles te laten zien wat er in de Heere Jezus is en dat doorgeven. En dan hoeven we geen apostel te zijn om toch een getuige van het kruis van de Heere Jezus te zijn in ons dagelijks leven. Dat we anderen mogen wijzen op wie de Heere Jezus is, dat je bij hem altijd terecht kunt. Dat wie een mens ook is, dat er nooit verboden toegang staat voor een zondaar om tot Jezus te gaan. Aan het kruis heeft Johannes dat toch ook gezien, dat die moordenaar ter elfde uren nog tot bekering kwam. Bij Jezus is een ieder welkom. Want een mens hoeft niks mee te brengen om zalig te worden. Een mens mag komen met zijn zonde, met zijn schuld. En hij reinigt ons van alle ongerechtigheid. Kijk, en dan gemeente is het wel een hele dringende zaak dat we de Heere Jezus kennen, dat we in hem geloven. En dat is ook wat Johannes hier onderstreept in het slot van vers 35. Daar zegt hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. En dan kom ik weer even bij die woorden uit Zacharia 12. Ik zei net al, dat is niet alleen vervuld hier op Goede Vrijdag in onze tekst in Johannes 19. Dat is later vervuld op de Pinksterdag bij de uitstorting van de Heilige Geest. Want wat zegt Petrus tegen al die mensen die daar op het tempelplein staan? Deze Jezus, die u gekruisigd hebt, is door God verhoogd. En een Heere en zaligmaker geworden. Dus zo persoonlijk was die preek van Petrus. Niet alleen de soldaten daar bij het kruis hebben Jezus doorstoken. Maar u die hier voor mij staat. Ze zijn verantwoordelijk voor de kruisiging van Jezus. En zo gaan die woorden ook op de Pinksterdag in vervulling. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En dan trek ik de lijnen even door, gemeente. Want dan kun je natuurlijk denken, de Joden, ja, die hebben de Heere Jezus gekruisigd, die hadden hem overgeleverd aan Pilatus, en die hebben geroepen daar op Gabbata, kruis hem, kruis hem. En zij komen tot de ontdekking, ja, wij zijn er verantwoordelijk voor. En dan zie je wat er gebeurt op de Pinksterdag. Ze werden verslagen in het hart, toen ze zagen dat ze Jezus doorstoken hadden, gekruisigd hadden. Ze ontdekten dat ze uit vijandschap Jezus aan Pilatus hadden overgeleverd. En wat zeggen ze dan op de Pinksterdag? Wat zullen wij doen, mannenbroeders? En dan wijst Petrus hen op het bloed van de Heer Jezus, op de genade van de Heilige Geest. Kijk, en dat is nu wat er vanmorgen in onze tekst ook naar ons toe komt, gemeente. Wij kunnen wel denken, het zijn de Joden die de Heer Jezus hebben gekruisigd. Maar oog in oog met Jezus vanmorgen hier in de prediking. Ziet u dat u hem doorstoken heeft? Zie jij dat jij hem doorstoken hebt? Mijn zonden brachten hem aan het kruis. Het was niet alleen maar die speer van die soldaat die in de zij van Jezus ging en zijn hart doorstak. Ik heb Jezus met mijn zonden doorstoken. Kent u dat berouw? Ken je dat verdriet? Heere Jezus, hoe is het mogelijk dat ik u dat heb aangedaan met mijn zonden? U die de Zoon van God bent. gekomen om zondaren zalig te maken. Ik ben er de oorzaak van dat u naar het kruis moest. Ik ben er de oorzaak van dat u moest sterven aan het kruis. Ik had die dood verdiend. Het zijn niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten, zo zegt de dichter Revius op een hele treffende manier. Nee, ik ben het zelf die met mijn zonden God op het hart heb getrapt. Die de Zoon van God doorstoken heb met mijn zonde. Zo ernstig is mijn zonde, gemeente. Zonde, dat is niet maar een foutje. Zonde, dat is niet maar iets dat onvolmaakt is in ons leven. Zonde, dat is dat ik tegen God en tegen zijn Zoon ben. Mijn zonden zijn vijandschap tegen God. Ziet u hem die u doorstoken hebt vanmorgen? Welke uitwerking heeft dat? Johannes zegt, ik heb deze dingen opgeschreven, opdat u geloven mag. En wat is geloof? Geloven, dat is dat je aanvaardt dat Jezus aan het kruis in mijn plek moest sterven. Dat mijn zonden zo zwaar en zo ernstig zijn, dat het met niet minder kon dan met de dood van de Heer Jezus Christus. Het is de prediking van het kruis, een ontdekkende prediking, gemeente. Wat brengt de prediking van het kruis door de Heilige Geest in onze harten? Een diep verdriet dat we zo erg tegen God hebben gezondigd. We zullen rouw klagen, staat er in Zacharia 12. En dat is het werk van de Heilige Geest. Die laat je rouw bedrijven over je eigen zonde. Over wie je zelf bent tegenover God. Paulus zal dat later noemen de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En wat is nou geloof? Dat je in dat berouw de toevlucht neemt tot de Heere Jezus Christus. En dat je ziet dat de zaligheid in hem is. En dat hij zo barmhartig is en zo genadig is, dat je bij hem terecht kunt. En dat hij niet wil dat je verloren gaat, maar dat je behouden wordt. Die fontein van genade staat open om tot hem te komen. Ik mag bij hem schuilen, o wonder van genade. Ik mag behouden zijn door hem. Voor eeuwig. Ik mag de vrede, de vreugde kennen dat hij aan het kruis is gegaan, niet voor een ander, maar ook voor mij. Ook voor mij. Zing dat lied ook vanmorgen in u en in jouw hart. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij is hij naar het kruis gegaan. Geloven, dat is dat de Heere Jezus zo belangrijk voor je wordt, dat je niet meer buiten hem kunt en zonder hem kunt. En dat hij het fundament van je leven geworden is. Hij is de fontein van het heil. En als je dan misschien vanmorgen vraagt, hoe kom ik tot dat geloof? Hoe kan ik dat zeker weten? Dan is de Heilige Geest hier vanmorgen om je dat te leren, om je te trekken naar de Heere Jezus Christus, zodat je tot hem komt en de armen van het geloof om hem heen slaat. En dat je gaat beleiden, hij is mijn zaligmaker. Hij is degene die al mijn zonden voor Gods aangezicht bedekt. Hij is de heilsfontein. En die droog nooit op, gemeen. Uit die fontein, uit zijn genade, uit die volheid ontvangen we de ene genade na de andere. Onvoorstelbaar. Wat zijn we rijk als we Jezus zo mogen kennen. Als we op deze laatste lijdenszondag mogen zien, ik heb hem doorstoken met mijn zonden. Maar zo is hij mijn zaligmaker. Ik heb hem op het hart getrapt. Maar ik kijk hem vanmorgen in zijn hart. En dan zie ik zoveel liefde en barmhartigheid. Dat ik het niet op kan. Dat hij mijn zaligmaker wil zijn. Oog in oog met Jezus staan. Die je doorstoken hebt, ja. Wat is dat belangrijk, gemeente, dat we dat hier in dit leven kennen. Want ik lees in de Bijbel nog een keer deze tekst. terugkomen over dat doorsteken van de Heere Jezus Christus. En dat is bij diezelfde Johannesgemeente, en dat is ook niet toevallig, diezelfde Johannes die op Patmos een openbaring ontvangt. En dan schrijft Johannes aan de 7 gemeenten en daarmee aan heel Gods kerk van alle tijden en plaatsen, ziet hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten van de aarde zullen over hem rouw bedrijven. Dus die tekst uit Zacharia wordt nog een keer vervuld. Die is niet alleen vervuld hier aan het kruis in Johannes 19. Die is niet alleen vervuld daar op de Pinksterdag in Jeruzalem, toen velen tot geloof en bekering kwamen. Johannes zegt, die tekst zal nog een keer vervuld worden. Als Jezus terugkomt. En dan zal iedereen Jezus zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En daar bedoelt dan Johannes mee. Degenen die hem doorstoken hebben met hun zonden, maar die niet tot bekering zijn gekomen. Iedereen zal Jezus zien. Niemand zal straks ontkomen aan de ogen van de Heere Jezus Christus. Beseffen we dat? Dat wij allemaal Jezus straks zullen zien. Als hij terugkomt op de wolken van de hemel. Dan zullen we oog in oog met hem staan. En als je hem dan niet kent. Ja, dan zegt Johannes. Dan zullen velen van de aarde zullen rouw bedrijven. Omdat ze onbekeerd en ongelovig gebleven zijn. Velen zullen dan tot de ontdekking komen wat ze gedaan hebben. Maar dan is het wel te laat. Dan is het te laat om tot bekering te komen. Dan is het te laat om te geloven in de Heere Jezus Christus. Dus vandaar vanmorgen, gemeente, die ernstige oproep, die klem in de prediking van de Heere Jezus. Hij staat vanmorgen voor u als een doorstoken zaligmaker. Zie op hem. Wacht daar niet mee. Stel dat niet uit. Want straks is het te laat. Als Jezus terugkomt, dan is er geen tijd meer. Vandaag is het de tijd van de genade. De dag van de zaligheid. Om tot Jezus te komen. En als je tot hem komt, oh, dan ontvang je zoveel. Dan word je zo rijk. Dan is je leven voor tijd en eeuwigheid, getekend met zijn bloed. En dan zul je straks hem zien. Maar dan met vreugde. Dan mag je vandaag uitzien naar zijn wederkomst. Dat je hem mag zien die je doorstoken hebt vanwege je zonde. Maar die ons zo lief heeft gehad dat hij zichzelf heeft gegeven. Dan mogen we hem verwachten en uitzien. Ook op deze laatste lijdenszondag. Na zijn wederkomst. Amen.